Ik wil met u naar Johannes 21. Johannes 21. En dan lees ik vanaf vers 1. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon, Petrus, Thomas en ook Didymus genoemd en Nathanael, die uit Cana al in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Dat is bijna een soort ledenvergadering. Hè? De dier is onwijs, die en die en die. Dat is een beetje het verslag van de ledenvergadering. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. En ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen ze niets. En toen het ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. En dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid van vissen. De discipel die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heer. En toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heer was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en ze sleepten het net met de vissen. En toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. En dit was nu de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. En toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. En hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. En hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde, maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waarheen u niet wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag toen hij zich omkeerde dat de discipel volgen die Jezus lief had. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heer, wie is het die u verraden zal? En toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heer, maar wat zal er met hem gebeuren? En Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. Tot daar. Jezus verschijnt hier een derde keer. En die derde keer, dat is echt aan de discipelen. Want je hebt een eerste verschijning aan Maria, je hebt de verschijning aan de Emmausgangers, en die is hier niet meegeteld, omdat hier echt staat de derde keer dat hij aan de discipelen verschijnt. Dus als je uw geschiedenis kent van na de opstanding, dan zou je zeggen van, oh, er zijn er toch meer? Ja, er zijn er meer, maar het zijn drie verschijningen aan de discipelen als groep. En die derde, die drie, die speelt een belangrijke rol in heel dit hoofdstuk. Je ziet dat de discipelen in een nieuwe fase gekomen zijn. Ze zijn weggegaan uit Jeruzalem. Want ja, Jezus is opgestaan en Jezus is er niet meer elke dag om mee om te gaan, om mee te praten. En ze zijn een beetje de trappers kwijt. Ze weten eigenlijk niet meer wat gedaan. Ze zitten in een nieuwe fase. En nu is van, wat moeten we nu? En Petrus, die altijd een beetje de voortrekker is geweest, die zegt van, ik ga vissen. In zijn nieuwe fase valt Petrus gewoon terug in zijn oude systeem. Ik ga terug doen waar ik mee bezig was voordat Jezus kwam. En dus gaat me nadenken, heel deze 3 jaar van meegaan met Jezus, heel dat sterven, heel die opstanding, het schijnt heel weinig uit te maken. De discipelen gaan gewoon terug vissen, want ja, wat moeten we? Ze weten het allemaal zo heel goed nog niet. En ze zijn onzeker, ze hebben geen plan en ze zijn dus eigenlijk terug naar af. En ze gaan terug hun oude job opnemen, ze gaan vissen. Want dat kennen ze, daar zijn ze goed in, dat is vertrouwd. Dat is waar ze hun gezinnen mee onderhouden, want de discipelen die hebben gezinnen, die hebben vrouwen en kinderen. Daar moet brood op de plank komen, dus dat speelt allemaal mee. Dat is niet zo van, oh ja, kijk, die mannen gaan nu iets anders doen. En ze hebben vrouw en kinderen waar ze moeten verzorgen en ze gaan dat ook doen. En dan blijkt al dat in hun eigen systeem dat het niet werkt. Zij, de ervaren vissers, hebben een hele nacht gevist en niks gevangen. Ik denk dat God hen ook hier wil laten zien, van kijk, Jan, als je uit je eigen kracht, uit je eigen overwinning, overdenking dingen wil gaan doen, dan zal dat niet veel opbrengen. Dan is er geen vangst. Want voor een stuk hadden de discipelen gedaan wat Jezus vroeg, maar niet helemaal. Ik wil met u naar Matteüs 28. Matteüs 28. Vers 7. Dan spreekt Jezus tegen Maria. En dan zegt hij: en ga haastig heen en zeg tegen mijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze ging haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap en ze snelde weg om het zijn discipelen te berichten. Dus Jezus heeft hier tegen Maria gezegd, ga naar de discipelen en zeg dat ze naar Galilea moeten gaan. En dan vers 10 zegt hij, toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen ze mij zien. Dus Jezus heeft bij voorbaat gezegd, je moet naar Galilea vertrekken, en ik ga komen. Ik ga komen. Je zult mij zien. Ik wil u begeleiden, ik wil jullie leiden. En als je hier dat begin van dat hoofdstuk 21 leest, dan is die verwachting er precies niet. Dus van, we gaan maar doen waar we goed in zijn, want ja, Jezus is er niet. En Jezus had gezegd van, ik zal er zijn. En ik zal jullie ontmoeten. Wacht. En dat is dan zo treffend. Dat ze gaan vissen. Ze vangen niks. En 's morgens staat er iemand aan de kant. En je zegt van, ha, je moet u net aan de andere kant eruit gooien. En die gasten snappen niet dat het Jezus is. Dat kun je bijna niet voorstellen. Dit is Johannes, die, dat is de eerste die zijn frank valt. En die zegt van, ja, dat net zit vol. Dit moet Jezus zijn. En dan gaat Peter, joef, de boot uit. Dat is allemaal niet zo spectaculair. Ze waren 200 L van de kant. Dat wil zeggen ongeveer 100 meter. Dus, 100 meter zwemmen. Van een visser die bekend is met de zee. Dat zal hem ons werk niet geweest zijn. Maar in zijn onstuimigheid gaat Petrus naar Jezus toe. En dan vind ik, eigenlijk is dat zo treffend. Ze hebben 3 jaar met Jezus omgegaan. En toch herkennen ze Jezus niet als Jezus daar staat. Zelfs niet als hij de eerste keer zegt van gooi je net aan de andere kant. Dus de stem ook herkennen ze niet. Dus pas als dat net vol is, dat Johannes denkt van oei, deze is toch wel iets heel speciaals, hebben een déjà vu, ik heb deze al eens meegemaakt. En dan denkt hij van het is Jezus. Maar het is straf dat ze Jezus op zich niet herkennen en niet aan stem herkennen. Maar dat had Maria ook, hè. Als Maria aan het graf staat en Jezus zegt, dan denkt hij dat het tuinman is. En ik denk dat we voor onszelf er goed moeten over nadenken. Van, waarom herkennen de discipelen Jezus niet? Waarom herkent Maria Jezus niet? En als Jezus bij mij komt, herken ik Jezus? Herken ik Jezus? Of herken ik het beeld dat ik gemaakt heb van Jezus? Herken ik alleen maar de Jezus die ik in mijn gedachten gevormd heb? En luister ik alleen maar naar de Jezus die mijn gedachten uitspreekt? Ik denk dat we er goed moeten opletten van welke Jezus volg ik? Volg ik Jezus, de Zoon van God? Of volg ik de Jezus die mij door overlevering of door mijn eigen gedachten gevormd is? Jezus zegt, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, Vader, en Jezus Christus, die jij gezonden hebt. Het kennen van Jezus is het eeuwige leven. En het is dus absoluut noodzakelijk om Jezus te kennen. En dus niet te weten over Jezus, dat is allemaal prachtig dat je heel veel dingen over Jezus weet. Maar als je Jezus zelf niet kent, ga je hem niet herkennen. Als Jezus dan spreekt, of Jezus door iemand anders tot u spreekt, zal dat niet herkennen. Dan gaat hij van, ken ik niet. En dat had de discipel ook hier. Ze herkende Jezus niet. Ze hadden een bepaald verwachtingspatroon. En het is pas als Jezus opnieuw een wonder doet, als Jezus als het ware inbreekt in hun denken, dat hun denken opengaat. Hun denken was opnieuw gesloten voor het werk van God. Ik denk dat het goed is om open te staan voor de stem van God en te leren luisteren naar God. En niet alleen van, ik weet van u van horen zeggen, dat is hetgeen dat Job op het einde in Job 40 zegt van, ik had van u gehoord en ik kende u van horen zeggen, maar nu heb ik u gezien van aangezicht tot aangezicht. Nu heb ik u leren kennen. Job had een heel sterk geloof en een heel sterke overtuiging. En God looft Job daarom. Hè. Job 1 en 2 leest. Maar Job beseft, nadat God zich openbaart in Job 38, 39, dan zegt Job van, ik wist eigenlijk niks. Ik wist niks. Ik had van u gehoord. Maar ik kende u niet. En Jezus wilde ook hier met de discipelen dieper gaan. Dat ze niet alleen maar horen, maar dat leven met Christus kenden. Christus alleen. Dat hun denken Christus werd. Niet denken over Christus en beredeneren wat God allemaal doet. Dat is iets waar we heel sterk in zijn. We proberen God te beredeneren. En waarom doen we dat? Omdat we eigenlijk op die manier controle willen krijgen over God. Als ik God kan beredeneren, dan kan ik voorspellen wat God gaat doen. En dan heb ik controle. Dan heb ik de controle. En dat gaat ons heel dikwijls daarover. Dat wij de controle behouden. Dus we beredeneren God om ergens greep te krijgen op wat God doet. En God zegt niet, je moet mij beredeneren. God zegt, je moet mij vertrouwen. Je moet mij leren vertrouwen. Dat zit hier ook gebeuren. Jezus vraagt aan de discipelen, hebben jullie iets voor te eten? Als de discipelen dan aan land komen, dan is daar brood en vis. Er is daar een kolenvuur, er is vis op ontbakken en er ligt brood. Jezus heeft het niet nodig wat wij presteren. En Jezus weet wat wij nodig hebben. De discipelen kunnen dus in hun eigen levensonderhoud niet voorzien als Jezus hen daar niet in helpt. En dat geldt ook voor ons. Ik kan in mijn eigen levensonderhoud niet voorzien tenzij Jezus me er ook in helpt. En ik kan zeggen, ja, maar er zijn toch een heleboel mensen die... Ja, er zijn een heleboel mensen die geld verdienen, die eten. Maar wezenlijk is het God die het geeft. En ik denk dat het goed is om daar ook bij stil te staan. Ook in je werk dat je doet. Ik besef dat werk dat ik van God gekregen heb. Dat is een inkomen dat ik van God gekregen heb. En dat God ook voor dankbaar zijn. En dan zie je dat hij hier zelf voorziet. Ik mag vertrouwen, want de Heer zal voorzien. Dat wil niet zeggen van, oh, oké. Dat gebeurde in Thessalonica. En dan zeiden er een aantal mensen van, oh, Jezus gaat heel rap terugkomen. Dus ik moet niet meer gaan werken. Ik blijf gewoon thuis wachten, want Jezus komt heel binnenkort terug. Waarom zou ik nog moeite doen? En Jezus zegt, ah, dat is niet de bedoeling. Ik denk dat God ons mogelijkheden geeft, een job geeft of niet geeft, maar kansen geeft om uw levensonderhoud op te bouwen. Maar dat wil niet zeggen dat je achterover in de zetel mag liggen van ik moet niks doen, want God zal voorzien. Ik denk dat je altijd moet zeggen van oké, God zal voorzien. En ik denk als mensen ook op zending gaan, dat moet je zeker zijn dat God je gestuurd heeft. En dat je niet zegt van, ik wil ook wel eens naar Afrika en ik wil ook wel eens naar Azië en ik ga wat crowdfunding doen, noemen ze dat nu. Dat is geen, ik roep aan mensen op om mij te steunen en ik ga naar Azië. En ik denk het goed is dat je moet weten dat God je gestuurd heeft. En dan zal God inderdaad voorzien. Er zijn boeken van like Hudson Taylor en de kleine vrouw. Dat zijn mensen die naar China zijn gegaan, quasi zonder ondersteuning, want ze werden eigenlijk niet erkend en niemand wilde hun ondersteunen en ze zijn gegaan, want God had hun gezonden. Zonder de support van thuis, zonder de zekerheid van een inkomen elke maand, maar ze waren zeker van God heeft mij gestuurd. Het zijn mensen die grote dingen hebben gedaan. Ik denk, als God u stuurt, zal God voorzien. Tegenwoordig beredeneren wij heel veel dingen. Zeggen, jongen, je moet eerst zien dat je je support klaar hebt. En als je dat allemaal in orde hebt, dan zal de een of andere zendingsorganisatie u uitsturen. Ik denk, het een sluit het ander niet uit. Het is goed om dingen... Jij zegt ook van, als je een toren wilt bouwen, moet je eerst gewoon neerzitten en de kosten berekenen. Maar wat belangrijk is, je moet zeker weten dat Jezus stuurt, in welk geval ook. Ik geloof dat God verschillend werkt, in verschillende gevallen. Er is niet zo'n soort, dat is voor ons gemakkelijk. Hè? Moest God altijd op dezelfde manier werken en op dezelfde manier reageren, dat zou voor ons heel gemakkelijk zijn, dan is het allemaal voorspelbaar. Maar God is zoveel groter, mijn gedachten zijn zoveel hoger dan uw gedachten. Ik kan dat niet voorspellen. God is niet te voorspellen. God is zo groot. Wat ik nog bij mij opviel, als ik dit stuk las, waar ik een tijdje bij stilgestaan heb, is die 153 Petrusstrik die daarnet aan land, en daar zitten 153 vissen in. Ik dacht, oh. Bij al die andere wonderbare visvangsten wordt er niet gezegd wat er in zat. En hier wordt gesproken over 153 vissen. Ik dacht, waarom staat dat getal daar, 153? Dat moet toch iets gezegd hebben. Nou, ik heb erachter aan het zoeken geweest en je komt daar niet zo heel ver in. 153, dat is voor de wiskundemensen, dat is een beetje een speciaal getal. Als je 1 tot de derde en 5 tot de derde en 3 tot de derde doet, heb je 153. 153 is ook een driehoeksgetal. Dat wil zeggen 17 aan de basis, 16, 15, 14, 13 tot 1. Als je al die getallen optelt, 153. Dan zeg je, oh ja, zullen we wel nog meer? Er zijn nog meer driehoeksgetallen, ja. Dus 3 is er 1, 6 is er 1, 10 is er 1. Er zijn er dus wel verschillen, maar 153 is ook een driehoeksgetal. Maar dat is allemaal dingen waar ik van denk, van, wow, daar heeft Petrus niks mee. Daar hebben de discipelen niks mee, dat is plezante wiskunde. Dat is grappig. En misschien dat God ook die grapjes erin steekt. Maar daar hebben die discipelen op dat moment ook geen boodschap aan. Hieronymus, de kerkvader, die zegt, het was toen algemeen bekend, het werd algemeen aangenomen, dat er 153 vissoorten waren. Verschillende vissen. Dus hij zegt in zijn commentaar, waarschijnlijk wil Jezus hier zeggen van, je zult vissen uit alle volken. Er zullen mensen komen uit alle volken. Jullie zijn de vissers van mensen. Ik maak jullie tot vissers van mensen. En het net zal niet scheuren, want ik ben het die het net maakt. Ik ben het hoofd van de gemeente. En jullie zullen uit alle volken mensen tot je trekken. Tot mij trekken, sorry. Dan denk ik, ja, zou kunnen. Dat algemeen aangenomen was onder de wetenschappers van toen, dat er 153 vissoorten waren. Ik durf betwijfelen of dat Johannes en Petrus dat wisten, dat er 153 vissoorten waren. Dus ik denk van, dat is ook weer schoon, maar zou Petrus daar iets mee geweest zijn? Want ik denk, die 153, dat is een boodschap voor Petrus. Hij trekt ze aan land. Dat is trouwens nog iets waar Jezus, waarin je ziet dat Jezus oog heeft voor de kleine dingen. Ze komen met dat scheepje aan land. Ze trekken de boot op land, maar ze laten het net liggen. En ze gaan naar Jezus toe. En dan zegt Jezus, heb je al ook vis? Het lag er op het vuur. En dan denk ik van, waarom vraagt nu Jezus nu weer achter vis? Maar het was het gebruik dat als de vissers hun net binnenhaalden, dat ze de grote vissen, dus die 153, in de boot legden en alle kleinere visjes gewoon terugwerpen. Want die moeten nog groeien. En dus voor een stuk hun eigen toekomst te verzekeren, worden al die kleinere visjes teruggegooid. En Jezus zegt dus hier van, oh, wacht even jongens, die kleine visjes moeten hier niet allemaal stikken. Haalt die grote vissen eruit en gooit de kleine rommel, de kleine visjes, gooit die terug, want die hebben nodig. En dan zie je dat Jezus oog heeft voor detail. Dingen waar wij niet aan zouden denken, waar de discipelen op dat moment zelfs niet aan denken, als ervaren visser. Dus en Jezus bepaalt hun daarbij. Maar ik dacht, wat moet Petrus met die 153? En wat, de gedachte die bij mij kwam, en die heb ik niet uit een boek, want die is gewoon zo opgekomen. 153 is ook 3 keer 50 en 3. En die 3 speelt in dat hoofdstuk hier enorm veel rol. En 3 keer 50 is het jubeljaar. 50 is het jubeljaar. En het is alsof dat Jezus zegt van vrijheid, 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 3 keer. En je ziet dat terugkomt in de 3 vragen die Jezus aan Petrus stelt. Heb je mij lief? En, maar eerst heeft Jezus eigenlijk al in dat getal laten zien van Petrus, er is vergeving, er is bevrijding, het jubeljaar, al alles wat je verloren zij, heel je erfdeel dat je kwijt was, geef ik terug. Dat is het jubeljaar. Jubeljaar wil zeggen, vroeger konden Joden slaaf worden, maar in het 50ste jaar kwamen ze terug vrij. En het is alsof dat God tegen Petrus zegt van, 3 keer bevrijding verbonden aan mij, aan de drie eenheid van God. Dat is wat ik erin zie, dat is geen wetenschap, maar ik denk dat het moet een boodschap zijn voor Petrus, het moet een boodschap zijn voor de discipelen. Iets waar ze iets aan hadden, iets waar ze mee weg konden. En die drie, die speelden een belangrijke, dat zit ook in die vragen. Hè. Jezus gaat aan Petrus vragen, Petrus, heb je mij lief? En hij vraagt tot 3 keer toe. Wat een beetje verloren gaat in onze vertaling, nou, niet een beetje, het gaat gewoon helemaal verloren, is dat Jezus vraagt de eerste keer agape. Petrus, heb je mij lief met de liefde van God? En Petrus antwoordt, filio. Broederliefde. Ja, ik heb u lief als broer. En Jezus vraagt een tweede keer, Petrus, agape? Petrus zegt, filio. En een derde keer zegt Jezus, filio. En Jezus komt dus naar beneden. En in het Grieks hebben we dus verschillende woorden voor liefde, dat hebben wij dus niet. Dat is jammer, dat is een verarming. Het Grieks is een rijkere taal. Maar Jezus begint dus met een hoge standaard, met Petrus te bepalen. Maar Petrus was degene die gezegd van, oh, Jezus, zelfs als iedereen weg zou gaan, zelfs als iedereen u zou verlaten, ik wil met u sterven. De grootspraak van Petrus. En ik denk dat Jezus hier Petrus confronteert. Oké? En waar staan we nu? Heb je mij lief? Met goddelijke liefde. En Petrus beseft, ik hou van Jezus, maar Petrus beseft van zijn eigen van, oei, maar dat is niet volmaakt. Ik hou wel van Jezus en ik wil voor Jezus een aantal dingen doen, maar ik ben niet op dat niveau van Jezus. Ik heb Jezus lief, maar niet op het niveau dat Jezus mij lief heeft. En Petrus beseft dat en hij gebruikt dus ook heel bewust een ander woord. Hij beseft van mijn liefde is kleiner dan wat Jezus vraagt. En Jezus beseft, en hij weet dat ook, en gaat zelfs de derde keer dus afdalen. En zegt, oké, Petrus, als je mij lief hebt op die manier, blijkbaar is dat genoeg. En ik vind dat ook zo treffend. God vraagt dus niet van ons dat we volmaakt worden. We hebben zo het idee van, je komt tot bekering. En vanaf dan zijn we volmaakt. We maken geen fout meer. Forget it. Ik denk dat je, als je jezelf kent, dat je weet van, dat werkt niet. Dat is inderdaad niet. Ik ben niet volmaakt geworden. Ik hou van Jezus, maar ik doe regelmatig iets mis. Ik word eens kwaad, of ik zeg iets verkeerd, of ik doe iets wat ik eigenlijk niet had mogen doen. Gebeurt ons regelmatig. En toch vraagt Jezus, hou je van mij? Maar Jezus vraagt dus niet om volmaakt te zijn. Want die volmaaktheid hebben we alleen maar in Christus. Jezus is de volmaakte. En wij zijn niet volmaakt. We hebben die volmaaktheid in Christus. Mijn gerechtigheid is Christus. Mijn verlossing is Christus. Niet hoe ik presteer. Moest ik volmaakt kunnen zijn, dan zouden we misschien voor ons op de borst gaan slaan van iets, hoe ik ben. En ik wil dat anderen ook zo zijn. Paulus zegt, volg mij na zoals ik Christus navolg. Dus Paulus beseft van, ik heb een liefde voor Jezus. Ik wil daar heel veel voor doen. Maar gebruik mij niet als standaard. Volg mij na zoals ik Christus navolg. En ga dus nooit broeders of zusters Hoeveel dat die ook in geloof als standaard gebruiken, Jezus is de standaard. En niet een goede broeder of een goede zuster, die is niet de standaard. Jezus is de standaard. En ik moet dus Jezus kennen. En dan zie je dat, als Jezus aan Petrus vraagt, van, heb je mij lief, dat hij de eerste keer zegt, wijd mijn lammeren. Petrus, je mocht over de oog hebben, je moet oog hebben voor de zwakkere, de kleinschaapjes, de zwakke schaapjes, die moeten gedragen worden. Just met Petrus die altijd zo snel mogelijk vooruit wil, laat dat hier vooruit gaan. Petrus kan niet wachten tot een boot aan de kant komt. Dat is Petrus. En jij zegt, ho, Petrus. Als je herder wilt zijn, dan wil dat zeggen dat je moet gaan op het tempo van de zwakste. En dus niet, ik ga en degene die komen, komen mee. En degene die niet komen, tant pis. Jij zegt, eerst wijd mijn lammeren. Eerst oog voor de zwakke, voor de trage, voor de moeilijke, voor de zieke. Petrus, hou daar rekening mee. Wees daarmee bezig. En de tweede keer zegt hij, goed mijn schapen. En dan gaat het dus verder. Zorg voor allemaal. Niet alleen voor de zwakke, maar Petrus, zorg voor al die schapen. En een derde, wijd mijn schapen is van, zorg dat ze gevoed worden. En ik denk dat Petrus ook gedacht heeft van, dat is een opdracht om u tegen te zeggen, dat is een opdracht die gewoon ver boven mijn macht ligt. En ik denk dat Jezus ook die opdracht zo zwaar maakt, opdat Petrus zou beseffen van, ik heb Jezus nodig. Ik kan deze niet. En dat God laat hem dat ook heel duidelijk zien. Petrus van, je bent wie je bent, je bent nogal onstuimig en je zegt erop dingen en je moet er later op terugkomen. Maar ik ben er. En Petrus moet dus ook leren dat zijn kracht en zijn overwinning ligt niet in de omstandigheden, ligt niet in zijn denken over Jezus. Maar zijn kracht en zijn overwinning ligt in Jezus zelf. Ik moet die verbinding met Jezus hebben. En de overwinning is Jezus. En Petrus wordt er heel sterk bij bepaald, de overwinning is Jezus zelf. Ik moet Jezus hebben, ik moet Jezus kennen. En ook het feit dat Jezus hier dat drie keer doet in het openbaar met Petrus, is volgens mij niet om Petrus voor het blok te zetten. Hè? Petrus van, oh ja, je bent afgegaan, jongen, drie keer mij verloochend, je moet hier drie keer herhalen dat je mij graag ziet. Maar heel die taakbeschrijving, dat hebben de andere discipelen ook gehoord. En het is dus een herstel van Petrus in zijn functie. Niet alleen dat Jezus zegt van, oké, Petrus, het is vergeven en vergeten. Maar dat Jezus zegt van, Petrus, ik herstel u in uw functie. Je bent een van de discipelen. En je zult er zijn om mij de kudde te wijden. En Petrus wordt dus te midden van de anderen hersteld. Ik denk dat dat goed is ook om dat te beseffen. Dat hoe zwaar dat je ook in de fout gaat, Jezus wil herstellen. Wat er ook misgegaan is. Ook al hoe rap dat je gesproken hebt of wat je verkeerd gezegd hebt. Jezus wil herstellen. En wat ik ook heel sterk vind, is dat Jezus juist falende mensen roept om leiding te geven. De mensen waar het andere van weet van, oei, die moeten toch niet vragen om leiding te geven, de Petrus. Als later Paulus tot bekering komt, dan zijn er ook de andere discipelen een beetje van, oh, Paulus, toch Paulus niet. Die kerel weet wel veel, maar die net de gemeente vervolgd weet wel. Toch zeker Paulus niet. En God gebruikt juist diegenen die niet in het verwachtingspatroon van de mensen vallen. Juist diegenen waar de mensen van zeggen van, wow, dat is zeker geen goeie. Die vertrouw ik niet. En God zegt van, als ik hem vertrouw, dan moet ik hem ook vertrouwen. Maar net zoals Paulus zegt, van, volg mij na zoals ik Christus navolg. Dus volg nooit niet een leider na, omdat hij het goed kan uitleggen, omdat hij charisma heeft. Maar volg Jezus na, ondanks het charisma van uw leider. En Jezus heeft Petrus hier een opdracht gegeven en hij laat hem ook gelijk de prijs zien. De kostprijs. Petrus, je mocht de kudde hoeden, maar er komt een tijd dat het uw leven kost. Daar wordt Petrus al voorzegd, hier op dit moment. Ik denk dat je dan denkt van, oké, zal ik dat wel doen? Leider worden van de groep. En ik ben zeker dat dat mijn kop kost. En als ik dat niet doe, als ik zo'n beetje... Ik kan ook de Jona uithangen, hè. Ik ga weg, ik pak een brood en... Ja, misschien zal Petrus denken, oh, Jona, dat is ook niet gelukt. Dus ik zal misschien toch maar doen. En Petrus aanvaardt dat. En ik denk, ik vind dat zo sterk. Dat is juist voor mij een bewijs ook van de waarheid van de Bijbel. Dat mensen zoals een Petrus, een Paulus en de meeste van de andere discipelen, die zijn allemaal terechtgesteld op Johannes na. En ik geloof nooit dat je je leven geeft voor iets waarvan je weet dat het niet waar is. Zij verkondigden de opstanding van Christus. Ze hebben Jezus gezien en ze hebben dat verkondigd. Omdat ze wisten dat het waar was en ze wilden daar hun leven voor geven. Want ze wisten dat het waar is en ze wisten dat de heerlijkheid die voorlag veel beter was dan het lijden. En het is dus onzin om te zeggen van, oh, we gaan geen lijden hebben. Als je christen bent, dat is succes, alleen maar succes. Dat is niet waar. Als je christen bent, is er alleen succes in Christus. En ik heb... Paulus zegt in de Filippenzen van dat hem altijd blij kan zijn. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dan heeft hem gisteren voorgegeven, maar ik heb stokslagen gehad, ik heb 3 keer schripbeuk geleden, ik heb honger geleden, ik heb tekort gehad, ik heb een heleboel miserie meegemaakt, maar ik vermag alle dingen in hem die mij kracht heeft. Paulus zegt, nee, ik bid en alle situaties veranderen. Dat zegt Paulus niet. Paulus zegt, ik bid en Jezus is bij mij. En de overwinning is in mij. Omdat ik niet meer terneergedrukt word door tegenslagen, door omstandigheden die tegen zijn. Omdat ik weet, de overwinning is er. En dan weet ik, ik ga staan in de overwinning niet omdat ik die aan zwiet ga zien. Maar ik ga staan in de overwinning omdat ik weet dat ze er is. Ook al duurt dat nog even. Ik geloof dat Stefanus, als hem gestenigd wordt, staat in de overwinning, want hij weet dat hij er is, want hij ziet Jezus op de troon. Wordt Stefanus dan bevrijd? Nee. Hij wordt evengoed gestenigd, maar zijn overwinning ligt in, hij weet dat Jezus zit op de troon. Wat er ook gebeurt, Jezus zit op de troon. Ook al lijkt dat hier niet altijd mee te vallen. Jezus zit op de troon. En de heerlijkheid die voor ligt, is veel hoger en veel sterker dan hetgeen dat ik nu meemaak. En dat is wat Petrus ook moet leren. Petrus doet het dan toch wel typisch menselijk. Dan zegt Jezus, volg mij. En dan volgt Johannes ook. En zegt Petrus, ho ho. En dan die... Ik moet sterven straks. En Johannes? Wat gaat er met Johannes gebeuren? En eigenlijk zegt Jezus, dat zijn haar zaken niet. Kort door een bocht. Jezus zegt, als ik wil dat Johannes zou blijven leven totdat ik terugkom, dan is dat zo. Jij moet mij volgen. En jij moet niet zeggen van, jammer, de dia moet dan Dus jij moet mij volgen, jij moet naar mijn stem luisteren, doen wat ik vraag, en niet beoordelen wat die ander dan ook zou moeten, hoe ik met die ander zou moeten omgaan. Volg jij mij. Petrus, geef mij uw hart. Heb mij lief. Dat is wat Jezus vraagt, dat is wat Jezus ook aan ons vraagt. En als we nu in een nieuw werkjaar, in een nieuwe situatie, in een nieuw schooljaar zitten, in een nieuw school misschien voor sommigen, dat jij zegt, ik ben er. Wat uw situatie ook kost zijn dit jaar, ik ben er. Geef mij uw hart. Ik zal er vrede geven. Ik zal er rust geven. Ik zal er herstel geven. En ik kom tot mijn doel, mijn Gods doel. Niet het doel dat wij voor onszelf voorop stellen. God komt tot zijn doel. Opdat Jezus in en door onze levens verheerlijkt wordt. Amen.